Gemeente, de schriftlezing in deze leerdienst is uit Genesis 1 en Genesis 2. Uit Genesis 1 lezen we de versen 26 tot en met 31. En uit Genesis 2 de versen 18 tot en met 25. Genesis 1, de versen 26 tot en met 31. En Genesis 2 de versen 18 tot 25. En in Genesis 1, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En God zeide, laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervul de aarde. En onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb u lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is. En alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijs gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De zesde dag. En dan in Genesis 2 lezen we Gods heilig woord vanaf vers 18 tot en met het eind. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen. En vlees van mijn vlees, men zal haar manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En ze zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst willen we met de hulp des Heeren een begin maken met de behandeling van zondag 41 uit het leerboek van de kerk. Zondag 41, we willen deze zondag eerst lezen. Daar wordt in vraag 108 gevraagd, wat leert ons het zevende gebod? En het antwoord luidt, dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden, terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn? Zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Gemeente, we willen een begin maken zoals ik aangaf met de behandeling van het zevende gebod. En we willen dat vanavond in deze eerste preek doen vanuit het gelezen schriftgedeelte. En dan met name denken we aan de versen uit Genesis 2, het 18e, het 22e tot en met het 24e vers. Genesis 2, vers 18. Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. En dan de versen 22 tot en met 24. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en ze zullen tot één vlees zijn. Tot zover. We willen naar aanleiding van deze tekstwoorden en zondag 41 in de eerste plaats stilstaan bij de instelling van het huwelijk. De tweede plaats bij de doel van het huwelijk. En in de derde plaats bij de voorbereiding op het huwelijk. Met name voor die jonge mensen die verkering hebben of binnenkort verkering krijgen. De instelling van het huwelijk, het doel van het huwelijk en de voorbereiding op het huwelijk. Gemeente, in deze dienst is het zevende gebod aan de orde: gij zult niet echt breken. En daar valt heel veel over te zeggen, juist in onze verseksualiseerde samenleving. En voordat we nadenken over wat het zevende gebod verbiedt, gaan we eerst samen horen wat dit gebod veronderstelt, namelijk het huwelijk als een instelling van God. En dan denk ik aan de woorden uit onze tekst, maar ook aan de woorden uit Antwoord 108, waar gesproken wordt over de heilige huwelijkse staat. De heilige huwelijkse staat. Allereerst denken we na over de instelling van het huwelijk. Wie heeft het huwelijk ingesteld? God zelf. We hebben dat duidelijk gelezen, zowel in Genesis 1 als in Genesis 2. Het huwelijk is geen verzinsel of uitvinding van mensen, maar door God gewild. We hebben het gehoord, hoe God zei: het is niet goed dat de mens alleen zij. Jongens en meisjes, Adam, die moest alle dieren een naam geven in het paradijs. En dan ziet hij dat er niet alleen mannetjes zijn onder de dieren, maar ook vrouwtjes. En zelf is hij alleen. God heeft eerst Adam geschapen uit het stof der aarde. En dan zegt God: het is niet goed dat de mens alleen zij. God is de architect van het huwelijk. Toen de Heere de mens schiep, maakte hij de dieren naar hun aard. Maar dan staat er over de mens, die schiep hij naar zijn beeld. In Genesis 1, vers 27 kunnen we dat lezen. En God schiep de mens naar zijn beeld. En dan komt het nog een keer, naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. In de grondtekst staat daar mannelijk en vrouwelijk. Het is dus Gods bedoeling geweest dat man en vrouw verschillend zouden zijn. En die verschillen tussen man en vrouw, die doortrekken alle facetten van het doen en laten van man en vrouw. Gemeente, het verschil tussen Genesis 1 en onze zondige werkelijkheid is dat Adam en Eva elkaar volmaakt aanvulden. Terwijl na de zondeval de verschillen soms op pijnlijke wijze tot verwijdering leiden. De Heer heeft het eerste huwelijk gesloten, zo kunnen we zeggen, en bevestigd in de kerkzaal van het paradijs. Het is geheel en al van de Heere uitgegaan. En ik onderstreep het nog een keer. Het is niet door de mens ingesteld. Ik zei al, als Adam druk bezig is met het geven van namen aan de dieren, aan mannetjes en vrouwtjes, dan mist hij zelf iemand die bij hem past, die als tegen hem over waren. En dan zegt de Heere, het is niet goed dat een mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken die als tegen over hem zij. Deze begrippen die wijzen op een persoon die bij Adam past, die als gelijke tegenover hem kan zijn. En wat hem ontbreekt, kan aanvullen. En dat is dus de vrouw. Het unieke van de vrouw is dat zij de mens, de man, completeert, compleet maakt. Ze is hem bij een passende hulp. Alles wijst op de grote en hoge heerlijkheid van de vrouw. Ze is geschapen een hulp tegenover de man te zijn. En het Hebreeuwse woord voor hulp geeft ons geen reden om hier aan slavernij te denken. Een hulpe, dat wil zeggen iemand die in zijn tegenwoordigheid is, die hem lief heeft, met wie hij de schepper kan dienen. Ik zeg wel eens tegen stellen die willen gaan trouwen en hun huwelijk kerkelijk willen bevestigen, denk maar aan Psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Daar komt dat woordje hulp in zijn rijke betekenis ook naar voren. God tot hulp. Tijdens een diepe slaap neemt de Heere een rib van Adam en daarmee formeert hij, maakt hij Eva. Gemeente, waarom wordt Eva ook niet uit het stof der aarde geschapen? Wel, God die wil een twee-eenheid. Adam is uit het stof om daarmee zijn nauw verband met heel de schepping tot uitdrukking te brengen. Eva wordt gemaakt uit Adam zelf om daarmee het innige verband van man en vrouw tot uitdrukking te brengen. Zo mogen man en vrouw elkaars wederhelft zijn. Calvijn die schrijft in zijn commentaar dat op deze wijze Adam aangespoord werd om zichzelf in zijn vrouw als spiegel te leren kennen. Maar gemeente, tegelijk grijpt het geheim nog dieper. En dat zal na de zondeval duidelijk worden. De Heer heeft hiermee ook het oog op de latere verlossing. Alles moet tot Adam te herleiden zijn. Eva die mag niet buiten het verbond met Adam vallen. Met twee zelfstandige wezens is niet één verbond in één af te sluiten. Laat ik het met een voorbeeldje duidelijk maken. Ons land kan wel met Engeland en Duitsland op hetzelfde tijdstip een identiek verbond sluiten. Maar dan zijn er toch twee verbonden. Of een verbond met Turkije, om maar iets te noemen. En Rusland. Dan zijn er toch twee afzonderlijke verbonden. Die vanwege de zelfstandigheid van beide landen ook onafhankelijk van elkaar weer geschonden en verbroken kunnen worden. Het is maar een voorbeeld om duidelijk te maken dat de Heere dan met Adam en Eva een apart verbond had moeten sluiten. Als hij ook Eva apart gemaakt had uit het stof van de aarde. Nu is Eva echter genomen uit Adam. En Adam is daarom ook haar verbonds- en geslachtshoofd. En zo is er werkelijk een symbolische overeenstemming tussen de beide verbondshoofden, Adam en Christus. We kunnen zeggen, de kerk is gebouwd uit de zijde van Christus die aan het kruis doorstoken werd toen hij de diepe slaap van de dood sliep. Zo kan Paulus de kerk, gebeente van zijn benen en vlees van zijn vlees, noemen. Gemeente, als Christus, als hoofd van het genadeverbond, de plaats van Adam inneemt, dan is ook Eva daarin begrepen. De catechisatie zeggen jongeren wel eens, God wist toch dat Adam en Eva zouden vallen, waarom heeft hij dan niet? Hier wordt duidelijk dat het net andersom ligt. Omdat God wist dat Adam en Eva zouden vallen, heeft hij al van tevoren hen zo geschapen dat beiden te verlossen zouden zijn door die tweede Adam. Gemeente, de eenzaamheid van de mens wordt door het huwelijk weggenomen. Want de vrouw wordt gemaakt tot hulp die als tegenover hem zij. Dat is geen vernedering. Matthew Henry die schrijft heel treffend, de vrouw werd geboren uit een rib van Adams zij. Niet uit zijn hoofd om hem te overtreffen. Niet uit zijn voeten om door hem vertreden te worden. Maar uit zijn zij om zijn gelijke te wezen. Onder zijn arm om door hem beschermd te worden. Nabij zijn hart om door hem bemind te worden. Ik vind dat een hele mooie uitleg als we bedenken en ons afvragen, waarom is Eva nu geschapen uit een rib van Adam? De mens is niet geschapen voor eenzaamheid, maar voor gemeenzaamheid. Ik weet, er zijn mensen die kunnen prima alleen zijn. En er heeft wel eens iemand tegen me gezegd, dominee, ik ben liever alleen, ja, dan dat er iemand anders in mijn omgeving zou zijn. Dat kan, maar eigenlijk heeft de Heere dat niet zo bedoeld. God schiep de mens als mens in een relatie. Dat geldt trouwens niet alleen voor getrouwden. Ook alleengaanden leven niet op een onbewoond eiland. Dat zou niet goed zijn. Alleengaanden, alleenstaanden hebben ook anderen nodig. De een meer dan de ander. De een maakt meer contact. heeft meer behoefte aan iemand om mee te praten dan de ander. Ook alleengaanden mogen volop genieten van de relatie die zij hebben met familie en vrienden. En laten we de alleenstaanden, de alleengaanden in onze gemeente niet vergeten. Weduwen en weduwnaren die niet zoveel familie hebben, niet zoveel contacten. Het is niet goed dat een mens alleen zijn. Je hebt elkaar nodig. Ook om te spreken over dat ene nodig. Niet om allerlei nieuwtjes uit te wisselen. Het kan ook goed zijn om je hart eens even te luchten. Wat dingen te delen met de ander. Maar juist om met elkaar te spreken over de geestelijke dingen. Wat nu werkelijk nodig is. Waar het werkelijk om moet gaan in ons leven. Al in het paradijs, toen de mens nog zonder zonde was, toen hij nog helemaal het beeld van God vertoonde, toen zijn menselijke natuur nog ongeschonden was, toen heeft God het huwelijk ingesteld en geheiligd. Gemeente, we zouden kunnen zeggen, het is het eerste werk dat God voor de mens gedaan heeft. Natuurlijk was de Heer voor de schepping van de mens al bezig om alles in gereedheid te brengen. Alles uit het niets tevoorschijn te roepen. Maar toen hij de mens geschapen heeft, Adam en Eva. Ja, toen heeft hij hen aan elkaar gegeven. Hij heeft de man een verlangen naar zijn vrouw en de vrouw een verlangen naar haar man in het hart gegeven. Gemeente, dat verlangen, dat is geen gevolg van de zonde. Als je als jongen een meisje verlangt, verliefd wordt op een meisje, dan is dat niet zondig, dan is dat niet verkeerd. Dat is juist heel mooi. Dat verlangen, dat heeft God in de mens geschapen. Liefde voor die ander. En wat mooi als je elkaar lief krijgt, van elkaar gaat houden. Graag bij die ander wil zijn. God die hecht grote waarde aan het huwelijk. Het is ook het middel waarin God zijn raadsplan met mensen vervult. O, zeker, dat kan ook als iemand alleen door het leven gaat of moet gaan. Maar als we denken aan de uitbreiding van het menselijk geslacht, dan staat dat niet op zichzelf, maar dan is dat ook een onderdeel van Gods raadsplan tot de komst van zijn koninkrijk en de verheerlijking van zijn naam. En ook als we wat verder terugdenken aan de komst van zijn zoon. Hoe waardevol God het huwelijk acht, bewijst ook wel de wijze waarop God Eva geschapen heeft. Namelijk uit het lichaam van Adam. En direct naar haar schepping werd zij tot haar man gebracht. Maar gemeente, toen was alles volmaakt in het paradijs. We kunnen ons dat niet voorstellen. Wat dat nu betekent om in het paradijs waar de zonde nog niet was, elkaar als man en vrouw volmaakt lief te hebben. Want we weten, door de zondeval is ook het huwelijk aan de gevolgen van de zonde onderworpen. Alles wat God eenmaal goed en gaaf maakte, heeft geleden onder de opstand van de mens tegen God. Ja, heel ons bestaan ondervindt daarvan de gevolgen. En we merken dat juist ook bij het zevende gebod. Vanwege de zondeval brengt de aarde niet alleen meer mooie bloemen voort, maar doornen en distels. En daar spreekt het huwelijksformulier ook van aan het begin. Het is een wonder dat God na het paradijs het huwelijk niet heeft afgeschaft. De kerkvader Augustinus noemde het huwelijk de mooiste bloem die uit de paradijstuin is overgebleven. Een paradijsbloem. Het huwelijk. Toch is er veel van de oorspronkelijke glans verdwenen. Want het zijn twee zondige mensen die elkaar lief krijgen. Die met elkaar gaan trouwen. Als dat zo het gevolg is van hun liefde. Maar we zien de gevolgen van de zonde ook in de huwelijken om ons heen. Gemeente, alleen het huwelijk tussen man en vrouw is door de Here ingesteld. En we moeten daaraan vasthouden. Juist ook in een tijd waarin er steeds meer anders over gedacht wordt. Een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is een gruwel in Gods oog. Ook al zeggen mensen van ja, maar als dat nu is in liefde en trouw, dat twee mensen van hetzelfde geslacht, twee homo's met elkaar trouwen, dat moet toch kunnen? Iemand zei eens een keer die anders geaard was, moet ik dan altijd alleen blijven? Laten we diegenen die anders geaard zijn in onze gebeden niet vergeten die daar tegen strijden, tegen het praktiseren van hun gevoelens. God heeft het huwelijk tussen man en vrouw ingesteld. Een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, wat helaas in ons land mogelijk is, als eerst, heeft ons land dat ingesteld. Dat gaat tegen Gods woord in. Zo'n huwelijk mag ook absoluut niet worden ingezegend, zoals dat mogelijk is. Bepaalde kerk. Nee, God heeft het huwelijk gewild tussen man en vrouw. Een huwelijk met twee mensen van hetzelfde geslacht is toch ook tegen natuur. Het zijn ook de gevolgen van de zonde die we hierin zien. Gemeente, de Heere die heeft het huwelijk gewild. Hij heeft behagen in het huwelijk. Althans, in het huwelijk zoals dat heilig uit zijn handen is voortgekomen. Daarom spreekt de catechismus over de heilige staat van het huwelijk. Het huwelijk is geen sacrament, zoals in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar het is wel een heilig iets. Iets wat God gewild heeft. En ondanks de zondeval en de verschrikkelijke gevolgen daarvan, blijft het huwelijk een inzetting van God. Er zijn de eeuwen door mensen geweest die gezegd hebben dat het huwelijk een door God toegelaten noodzakelijk kwaad is. Onzin. De tegenwoordigheid van de Heere Jezus op de bruiloft te Kana is daarmee in tegenspraak. En de apostel Paulus stelt de relatie tussen Christus en zijn kerk tot een voorbeeld voor de gehuwden. U moet het maar eens nalezen. Efeze 5. En als u getrouwd bent, dan moet u uw eigen huwelijk daar maar eens naast leggen. Het huwelijk dient een afspiegeling te zijn van dat huwelijk van Christus en zijn kerk. Christus en de gelovigen. Bijzondere vergelijking vindt u niet. Iemand die zucht en zegt, ik wou dat het zo was in mijn huwelijk. Maar de Heere gebruikt die vergelijking om aan te geven hoe rein, heilig en goddelijk de Heere de echtelijke verbinding beschouwt. Dat is niet zomaar iets. Niet zoals mensen wel eens zeggen, even een boterbriefje halen of zo. En als het ons niet bevalt, dan gaan we weer uit elkaar. Nee, het huwelijk schaduwt iets af van het geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn bruid. Als het goed is, zo heeft God het bedoeld. Het huwelijk is ook in de schepping gefundeerd. We gaan tegen de schepping en tegen onszelf in als we die scheppingsorde loslaten. En de waarde die God aan het huwelijk toekent blijkt ook uit de verheven wijze waarop in het Oude Testament over het huwelijk wordt gesproken. Als God zijn liefde en genade ten opzichte van zijn volk zo hartelijk mogelijk wil tonen en uitleggen, dan maakt hij zichzelf bekend als een bruidegom, als een echtgenoot, en worden zijn kinderen aangeduid als zijn bruid. En we zien dat vooral in het hooglied van Salomo. En we zien dat ook terug als de Heere zichzelf de man noemt van zijn volk Israël, dat telkens afdwaalt, dat telkens andere mannen naloopt, het afvoereren van de Heere. Gemeente, ik zei al, het eerste huwelijk werd door God zelf voltrokken in het paradijs. Omdat het huwelijk een instelling van God is, is een huwelijksvoltrekking iets heel bijzonders. Niet waar je voor kunt kiezen of niet voor kunt kiezen. En als je er niet voor kiest, dan kun je samen gaan wonen, zo zeggen mensen dat. Dan kun je een beetje wennen aan de ander. Nee, dat is niet zoals Gods woord daarover spreekt. In de Bijbel is het huwelijk ook geen onder onsje, maar een publiek gebeuren waar anderen getuigen van mogen zijn. En als je dat allemaal niet kunt betalen, dan hoeft het echt niet zo uitgebreid. Dan kan het ook heel bescheiden. Maar het is wel nodig dat dat huwelijk gesloten wordt. En bij ons gebeurt dat op het gemeentehuis, in de Verenigde Staten gebeurt dat in de kerk. Dan is het niet alleen de kerkelijke bevestiging, maar dan wordt het huwelijk ook gesloten. Dat is wel nodig. Dat anderen daar ook getuigen van mogen zijn, dat blijkt alleen al uit het feit dat de bruidegom aan de vader van de bruid in het Oude Testament een bruidsschat moest betalen. Denk maar aan Boas, die zijn huwelijk met Rut officieel geregeld wilde hebben. En daarom ging hij naar de oudsten die in de poort van de stad zaten om recht te spreken en om belangrijke beslissingen te nemen. Door het besluit van de oudsten kreeg het huwelijk van Boas en Rut zijn rechtsgeldigheid. Ze werden op dat moment man en vrouw. En om de huwelijkssluiting te vieren werd in het Oude Oosten een feestmaal aangericht waar familie en vrienden voor werden uitgenodigd. En jongens en meisjes, jullie weten wel, zo'n bruiloft in het Nieuwe Testament duurde wel 7 dagen lang. God heeft het huwelijk ingesteld. En ook na de zondeval tot op de dag van vandaag gewild. Waarom? Wat is nu het doel van het huwelijk? Wel, het doel van het huwelijk is in de eerste plaats niet bedoeld om een plek te zijn om de hartstochten van de mens te reguleren. Terecht is daarvoor in het huwelijksformulier pas bij het derde huwelijksdoel aandacht voor gevraagd. Als we even kijken wat het huwelijksformulier zegt als een samenvatting van alles wat er in de Bijbel staat, dan is het eerste doel opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Ik vind dat altijd een prachtig doel. Het sluit als eerste aan bij de dringende wens, opdat gij in deze staat godzaliglijk leven moogt. Dat elkaar helpen en bijstaan, dus alles samen doen, dat mag in een tijd waarin individualisme en zelfontplooiing het credo zijn, wel extra benadrukt worden. Samen zorg, elkaar helpen en bijstaan. Dat is belangrijk. Ik sprak een keer een stel dat nog niet zo lang getrouwd was. En die zei, ja, we zijn druk, dominee, we zien elkaar niet zo vaak. Want als de een aan het werk is, dan ligt de ander op bed en andersom. De een werkt in de zorg en moest vaak 's nachts werken en de ander overdag. We zien elkaar niet zo vaak. Ja, op zondag. En enkele keer door de week wel eens. Eigenlijk is dat niet goed. Ik kan het begrijpen dat het niet anders kan, omdat er ook geld binnen moet komen. Maar wat is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, om ook tijd te nemen voor elkaar. Om elkaar ook te helpen en bij te staan. Ja, dat vraagt ook zelfverloochening. Eigenlijk is dat geen vrucht die op onze akker groeit, maar de Heere vraagt het van de man ten opzichte van zijn vrouw en van de vrouw ten opzichte van haar man. Doet u dat ook als man, als u een vrouw mag hebben? En als vrouw, als u getrouwd bent, helpt u dan uw man elkaar helpen, bijstaan, elkaar bevragen? Helpen in dagen van voorspoed, maar ook helpen in dagen van tegenspoed. Als de witte broodsweken er zijn, maar ook als ze voorbij zijn. Ook als de jaren van de jeugd voorbij zijn gegaan en de dagen van de ouderdom naderen, of als daar een handicap komt. Dat kan. Ik hoorde laatst van een vrouw, die was bij haar man weggegaan, ja, vanwege de handicap van haar man. Door een ongeluk of door een hersenbloeding was haar man gehandicapt geraakt. Ze kon het niet meer aan. Ik heb misschien wel eens verteld over die man uit mijn eerste gemeente die blind werd of bijna blind. Toen zeiden ze in het ziekenhuis tegen die vrouw, je gaat toch wel scheiden zeker, want wat moet je met zo'n man? Erg. Dan moet je er ook zijn. Om elkaar bij te staan en te helpen. Als het zo anders gaat dan gedacht en verwacht. Hoe moeilijk dat ook is. En hoe zwaar het ook kan zijn. Of vraag dan maar iedere keer aan de Heere. Geef ons kracht om er voor elkaar te zijn. Als de gebreken naar het lichaam zich gaan openbaren. Als de gedachten in de war raken en misschien wel een van de twee moet opgenomen worden in een zorginstelling, ook dan trouw helpen en bijstaan in liefde en trouw. Maar gemeente, we moeten elkaar niet alleen helpen voor de tijd, niet alleen bijstaan voor de tijd, maar ook voor de dingen van de eeuwigheid. Neemt u daar ook tijd voor? Je kunt voor je vrouw of voor je man altijd klaarstaan. Je kunt hem of haar altijd helpen, maar spreekt u ook met elkaar over de dingen van de eeuwigheid, de dingen die tot het eeuwige leven behoren. Hoe moet dat dan? Ik vraag het wel eens aan een stel wat op huwelijksgesprek komt. Dan zeggen ze, ja, over de preek praten. Precies.
Over het gedeelte wat je samen leest aan het eind van de dag. Dat doet u toch wel? Samen gedeelte lezen. Dagboek erbij. Wat over spreken met elkaar. Hardop bidden. Samen. Dat ook die ander ziet wat er... Ja, wat de nood is. Wat je samen aan de Heere mag voorleggen. We zijn samen op reis door de tijd naar de eeuwigheid als je getrouwd mag zijn. Want die huwelijksband, die wordt eenmaal verbroken. Die kan in het leven verbroken worden. Gij zult niet echt breken. Maar die kan ook verbroken worden doordat de dood scheiding maakt. Het is opmerkelijk dat het huwelijksformulier daar niet over spreekt. Maar het is wel realiteit. Sommigen weten daarvan. Aangrijpend. Je had nog zo graag langer met hem of haar samen geleefd. Gemeente, we dragen, ook als het gaat om de dingen die tot het eeuwige leven behoren, een zware verantwoordelijkheid voor elkaar in het huwelijk. Als de liefde tot elkaar ons dringt om elkaar te helpen en bij te staan in de tijdelijke dingen, dan zou dat wel in het bijzonder ook moeten gelden als het gaat om de dingen van de eeuwigheid. Of niet? Of moet u straks zeggen, als één van de twee wegvalt, ja, waar zou mijn man of mijn vrouw nu zijn? Want we hebben er nooit met elkaar over gesproken. Nooit elkaar daarop bevraagd. Hoe is het nu? Tussen de Heere en tussen je ziel kun je sterven. Ben je bereid om de Heere te ontmoeten? Ik weet dat dat kan heel moeilijk zijn om dat te vragen aan de ander. Als je jong bent, maar ook als je ouder geworden bent. Maar gemeente, doe dat toch. Ga het vandaag doen, vanavond. Ga het vragen aan elkaar. Denk ook aan de dingen die tot het eeuwige leven behoren. We mogen geen vreemden voor elkaar zijn in het huwelijk als het gaat om de meest wezenlijke zaken van ons leven. En de meest wezenlijke zaak is toch, hoe staat het met mij en de ander, mijn man, mijn vrouw, op weg en reis naar de eeuwigheid? Kunnen we beiden God ontmoeten? Vraag het maar eens vanavond. Spreek daar maar eens over. En zoek samen het aangezicht van de Heer. Als dat nog niet zo is. Dus je moet zeggen, we zijn niet bereid om de Heere te ontmoeten. In het huwelijksformulier wordt gezegd op grond van Gods woord, als tweede doel, opdat zij hun kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods, hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen, opvoeden. Gemeente, de voortplanting van het menselijk geslacht wordt in het formulier niet als eerste doel van het huwelijk genoemd. God heeft de vrouw gegeven als een hulp tegenover de man. Het formulier spreekt van de kinderen die zij krijgen zullen. En in het gebed, in het huwelijksformulier, wordt het zo omschreven, de kinderen die het u belieft hun te geven. En in deze samenhang wordt het duidelijk dat het geen garantie is dat gehuwden kinderen zullen krijgen. Er kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Het is in Gods hand. Het formulier spreekt over kinderen krijgen. Sommigen nemen in onze tijd kinderen en anderen nemen ze niet. Bewuste kinderloosheid, omdat eerst nog de hypotheek moet worden afgelost of omdat we onze baan niet willen opgeven. Ja, is in strijd met de bedoeling die God met het huwelijk heeft. O, zeker, we hebben onze verantwoordelijkheid. Zeker. Maar wanneer het huwelijksleven bekroond mag worden met de kinderzegen, is dat een geweldige zegen. Kinderen zijn een zegen des Heren, zegt de dichter van Psalm 127. En als hij de kinderzegen onthoudt. Ik ben naar het ziekenhuis geweest en heb therapie en plaats gevonden en vul allemaal maar in. Is de Heer nu de kinderzegen onthoudt, aangrijpend? Is er dan sprake van een onvolwaardig huwelijk? Nee. Nee. Ongewilde kinderloosheid kan veel verdriet in het leven geven, kan ook veel spanningen oproepen. Kan ook veel vragen met zich meebrengen. Maar de Heer kan zijn zegen in die onbegrepen wegen op een andere wijze doen ervaren. En we moeten dan maar vragen wat de Heer voor heeft met het opleggen van dat kruis. Wellicht dat we op een andere manier worden ingeschakeld. Iets mogen betekenen voor, ja, voor kinderen in de familie, kinderen in de gemeente. Maar laten we ook diegenen die kinderloos, ongewild kinderloos door het leven moeten niet vergeten in onze gebeden. Als we kinderen ontvangen, dan moeten we die ook opvoeden in de waarachtige kennis en vreze Gods. Hem ter eer en tot hun zaligheid. Dat is ook een grote verantwoordelijkheid. Wie zal dat kunnen? Worden jonge ouders niet overvraagd hiermee? Nee, want het gaat toch in de eerste plaats in ons leven en dat van onze kinderen om de vraag of de Heer door zijn herscheppende genade in het leven van ons en onze kinderen mag worden verheerlijkt. En daarop moet de opvoeding in de eerste plaats gericht zijn. We zingen met Psalm 127, die kinderen voortbrengt tot Gods eer, verkrijgt een erfdeel van de Heer. Wat een grote verantwoordelijkheid. Maar wat een mooie taak om kinderen zo op te voeden. Dan gaat het niet in de eerste plaats om de vraag wat ze kunnen bereiken in deze samenleving. Maar hoe God aan zijn eer komt. Het gaat er niet om dat ze de hoogste opleiding zullen gaan volgen met de hoogste cijfers. Maar hoe komt God aan zijn eer? Gemeente, derde doel van het huwelijk wijst in de richting van een gewetensvol leven als man en vrouw. Onkuisheid en boze lusten vermijden. De lichamelijke eenheid van man en vrouw. De seksuele gemeenschap is ook een scheppingsgave. Gemeente, daar wordt soms om gelachen en de wereld die brengt het op een verschrikkelijke manier naar buiten. Een onbijbelse wijze. Maar seksualiteit is een gave van de Heer, niet om ons uit te leven in onze hartstocht. Maar om die op een gewetensvolle wijze te beleven binnen de band van het huwelijk. De Bijbel spreekt ook eerlijk over seksualiteit. En ik denk dat we daar als ouders ook met onze jonge kinderen al vroeg over moeten spreken. Wat dat betekent, dat dat nu een gave van de Heere is. En dat we niet moeten wachten totdat ze het op straat horen. Van wat dat nu is, wat dat betekent en op welke wijze we daarmee moeten omgaan. Ons lichaam moet een tempel zijn van de Heilige Geest. Gemeente, de Heer neemt het nauw met ons lichaam. We hebben dat ook gehoord in het antwoord van vraag 119, terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Ook ons lichaam, ze gaven van de Heer. En van nature is het geen tempel van de Heilige Geest, maar woont de overste van de wereld in ons hart. Maar toch vraagt de Heer het van ons om ons lichaam zuiver en heilig te bewaren. Voor het huwelijk. Door samen Gods tijd af te wachten, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Als het gaat om de gemeenschap met elkaar die bedoeld is voor het huwelijk. En binnen het huwelijk om deze gaven niet te misbruiken, maar te gebruiken. Gemeente, daar is een goed huwelijksleven. Als we als man en vrouw de Heere oprecht mogen vrezen. Door genade. Als God in Christus onze hulp en verwachting is. En wat is dat ook belangrijk bij de keuze voor een levenspartner. Ik wil tot slot nog een paar dingen zeggen over de voorbereiding op het huwelijk. Kijk, waar gaat het vaak om als je verliefd wordt? Ja, wat zie je er mooi uit. Aantrekkelijk. Maar vraag je ook als jongen of als meisje aan elkaar, als er liefde komt, wil je de Heere vrezen? Wil je mee naar de kerk? Wil je ook uit de Bijbel lezen, de Heere zoeken? Leg dat ook aan de Heere voor, jonge vrienden. Heere, mag ik van u een man of een vrouw ontvangen die u vreest? Ik weet dat er mensen zijn in de gemeente die hebben dat gevraagd. Jonge mensen, dominee, we hebben gevraagd aan de Heere om een christelijke jongen, een christelijk meisje. Isaac zocht de stilte op om te bidden om een vrouw die de Heere vreest, die ook naar het woord van God wandelt. Kijk, het kan zijn dat je iemand treft die er helemaal niks aan doet. Die niet bij de kerk is opgegroeid, die niet weet wat er in de Bijbel staat, die zijn er ook vanavond onder ons. Maar die hebben wel het verlangen om samen met je vriend of vriendin daarin bezig te zijn. En niet om dan straks met haar te trouwen en dan te stoppen met de kerk enzovoorts. Nee, als je eerlijk bent en je doet dat, dan wil je ook op deze wijze verder. Omdat je beseft, dat is nu het allerbelangrijkste. Dat we samen de Heere mogen vrezen en dienen. Wat is nu voor jullie het belangrijkste in de keuze van een levenspartner, een vriend of een vriendin? Is dat iemand die er heel knap uitziet? Iemand met wie je veel lol kan hebben? Of iemand die naar Gods woord wil leven? Ik hoop het laatst. Tegenwoordig is de inhoud van een verkering sterk op het lichamelijke gericht. Een verkering is niet echt als je het niet met elkaar doet. En zulke geluiden hoor je niet alleen in de wereld, maar ook in onze eigen gezin. Jongeren boeken een avondje, een hotel, om even alleen met elkaar te zijn. Of ze gaan samen op vakantie en delen de kamer, slapen samen. Verkeringstijd is voorbereidingstijd op het huwelijk. En jonge vrienden, daarin passen nog geen zaken die God bestemd heeft voor het huwelijk. Geslachtsgemeenschap hoort alleen thuis binnen het huwelijk. En ben je daar de fout mee ingegaan? Stop daarmee in je verkeringsperiode. Een man verlaat eerst vader en moeder, pas daarna kleeft hij zijn vrouw aan. En ik weet dat veel jongeren daarmee worstelen. Ze zoeken naar grenzen. Natuurlijk ligt die grens in het begin van een verkering anders dan 2 weken voor de huwelijksdag. Maar de beste grensbewaking tegen het overschrijden van grenzen op lichamelijk gebied is het zoeken van geestelijke eenheid. Er zei eens een keer een jongen tegen me, die had verkering met een heel lief meisje natuurlijk. En hij zei, we hadden zo'n verlangen om elkaar uit te kleden. En om dingen te doen die niet passen in de verkeringstijd. En hij zei, weet je wat we toen gedaan hebben? Toen zijn we samen gaan bidden. Heere, wilt u ons daarvoor bewaren? En dat mooie bewaard wordt voor het huwelijk. Samen bidden, samen Bijbel lezen. Bewaard voor grensoverschrijding. Het kan niet zo zijn dat je op lichamelijk gebied elkaar al door en door kent, maar op geestelijk vlak nog een vreemde bent voor elkaar. Je moet ook grenzen afspreken. Denk alleen maar aan de grens van de kleding. Ga elkaar niet uitkleden. Ga ook niet allerlei pillen slikken. Want doorbreekt dat juist niet de lichamelijke grenzen. Om als man en vrouw te leven zoals God het wil, hebben Gods nabijheid nodig. Hebben Gods genade nodig. En dat gebeurt in een huwelijksdienst. Dat huwelijk hier op aarde. Wat is het groot als dat iets mag afstralen van het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. Gemeente, op 1 Bijbels gegeven betreffende het huwelijk moet nog worden gewezen. Het huwelijk is wel bedoeld voor het hele leven. Maar het blijft toch niet voor eeuwig. Heel duidelijk spreekt de Heer Jezus daarover in het evangelie. En dat roept misschien vragen op. Als het huwelijk de mooiste bloem is die uit het paradijs overbleef, waarom is het er dan niet meer op de nieuwe aarde? Weet u wat het antwoord is? Mensen vragen wel eens, zal ik mijn man of vrouw nog terugzien? Als we door genade in de weg van geloof en bekering straks boven mogen komen, dan gaat het niet meer om een man of om een vrouw. Maar dan gaat het om de bruidegom Jezus Christus. Hij zal het stralende middelpunt zijn van het komende koninkrijk. En aardse bindingen vallen weg. En dat maakt het aardse huwelijk niet minder mooi. Maar relativeert het wel. Man en vrouw mogen daarom niet zo in elkaar opgaan dat ze de grote toekomst uit het oog verliezen. Samen mogen we nooit vergeten dat we pelgrims zijn op weg en reis naar die grote godsontmoeting. Die dag waarop alles nieuw zal worden, volmaakt zal zijn. Gemeente, heel veel dingen hebben we genoemd als het gaat om de instelling en het doel van het huwelijk, de voorbereiding op het huwelijk. En misschien zegt iemand wel, ach, als ik terugkijk, wat zijn er dan vele zonden? En heb ik nog maar een klein stukje genoemd van wat er staat in het 7e gebod, wat de bedoeling is. Zoveel zonden, zoveel tekorten. Misschien zeg je dat ook wel als jongen of meisje, als jongere. O, doe dan maar 1 ding vanavond. Als je dat nog niet gedaan hebt, belijd het maar. Wie je geweest bent. Tegenover de Heer. Beleid maar al die zonden. En smeek maar, Heere, vergeef mij. Al mijn zonden. Juist ook als het gaat om dit 7e gebod. En bid maar, Heere, dat ik een bruid mag worden door geloof en bekering. Van die bruidegom. Jezus Christus. Om straks eeuwig te mogen zingen op dat grote bruiloftsmaal van Gods goede tieren heen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. Het vijfde vers van Psalm 119.